Dit is de boeddhistische omroep.
In alle boeddhistische landen is meditatie een belangrijk middel om innerlijk stil te worden. Meestal wordt dat zittend gedaan met de concentratie op de adem, of langzaam lopend met de aandacht op de voetzolen gericht. In Japan zijn er daarnaast nog veel andere manieren om te mediteren. Men richt daarbij de aandacht op uiterlijke objecten. Dat kan zijn door de shakuhachi of fluit te bespelen, door kalligrafie, door het bloemschikken of de theeceremonie. Maar ook in de speciaal aangelegde Japanse tuinen is innerlijke rust en inzicht te vinden. De Japanse tuin is niet alleen een product van de natuur, maar is ook sterk beïnvloed door de mens. Het is een imitatie van de natuur op kleine schaal. Een heel landschap wordt in miniatuur nagebootst, met bergen, bossen, zee, eilanden, rivieren en watervallen. Die vereenvoudigde landschappen geven een ideale landschap weer en proberen de harmonie van het universum zichtbaar te maken. Net als het boeddhisme is het idee van de boeddhistische tuin in de 6e eeuw uit China naar Japan gebracht, waar het zich heeft vermengd met gebruiken uit Shinto, de Japanse natuurgodsdienst. In de tuinen worden verder principes uit de numerologie en feng shui toegepast en zijn elementen terug te vinden uit de Japanse mythologie en beroemde verhalen zoals het verhaal van Genji. De vroege tuinen ontstonden rond de paleizen en waren bedoeld voor ontspanning en feesten. In de grotere tuinen stonden meestal tempels, paviljoens en later ook theehuizen. In die theehuizen vinden sinds de 16e eeuw de theeceremonies plaats, die op zichzelf ook weer een meditatie zijn. De Japanse tuinen weerspiegelen het Japanse landschap. Soms zijn ze een herschepping van bekende natuurgebieden. De symboliek die in de tuinen verwerkt wordt, heeft zich steeds verder verfijnd en geleidelijk steeds meer innerlijke betekenis gekregen, met name vanaf de 16e eeuw in de zenkloosters. Daar werd de tuin ook gebruikt als middel om de principes van het boeddhisme uit te leggen. Geleidelijk is de boeddhistische tuin steeds meer een landschap van de geest geworden. Werd eerst de natuur heel direct geïmiteerd, later kwam de nadruk te liggen op het weergeven van de essentie van de natuur en de innerlijke wetten ervan. Daarmee was de verbinding met het innerlijk van de mens gemaakt. Niet alleen het beschouwen van de Japanse tuin is een meditatie, ook aanleg en onderhoud van de tuin kan tot diepe inzichten leiden. Bij het contempleren van de tuinen kan men ontspanning vinden, rust, een heldere geest en een nieuwe kijk op de dingen. De afmeting van de tuin is daarbij niet belangrijk. Zelfs een kleine tuin kan boodschappen bevatten en het gaat erom die te doorgronden. Er wordt veel met contrasten gewerkt. Je vindt rationele, strakke ordening enerzijds en willekeur en toeval anderzijds. De essentie van de Japanse tuin is pas compleet als ze doorgrond wordt. Een beroemde parabel van theemeester Sen no Rikyo uit de 16e eeuw illustreert dat goed. Deze zenmeester legde een tuin voor iemand aan. De tuin lag vlak bij zee, maar een grote heg blokkeerde het uitzicht op zee. De opdrachtgever was bedroefd dat de ontwerper hem het uitzicht op zee benomen had. Totdat hij op een dag zijn handen waste in de waterbak. Toen zag hij dat de zee zichtbaar was door een opening in de heg. De man glimlachte. De bedoeling van zijn meester werd hem duidelijk. Op het moment dat de man zijn handen waste, kon hij via de opening in de heg de verbinding zien tussen het water in de waterbak en het water in de grote oceaan. En op dat moment realiseerde hij zich ook de relatie tussen hemzelf en het oneindige universum. Iedere Japanse tuin bevat dus boodschappen, verborgen in de symboliek van planten, bomen, stenen en vooral de plaatsing ervan. Stenen vormen een belangrijk onderdeel van de tuinen en water ontbreekt nooit. Er is altijd wel een vijver te vinden, een beek of een stroompje. Water is symbool voor het leven en stroomt altijd van oost naar west, met de zon mee. Stenen symboliseren bergen of, in het water, eilanden. Kleinere stenen verwijzen soms naar obstakels die men op zijn levenspad kan tegenkomen. In sommige tuinen zijn kiezels of grind gebruikt om water na te bootsen. Dan spreekt men van een droge tuin, Kare Sansui. De Kare Sansui tuinen zijn ontstaan vanaf de 16e eeuw bij de Zen-kloosters. De bekendste ligt bij het Ryoanji-klooster in Kyoto. In deze rechthoekige kloostertuin steken grote stenen, eilanden, uit het grind omhoog en hebben de monniken lange lijnen in het grind en cirkels om de stenen geharkt, die de stromingen van het water aangeven. Deze patronen geven energie aan de tuin. Het schijnt dat het contempleren van dit gestolde water een hypnotiserend effect heeft op de toeschouwer. Bij waterpartijen zijn vaak paden en bruggen te vinden die ook weer een bepaalde betekenis kunnen hebben. Geliefd is bijvoorbeeld een houten brug van 8 planken, zigzaggend neergelegd. Deze 8 planken symboliseren het edele, achtvoudige pad van de boeddhist. Door in de Japanse tuin rond te lopen, krijg je steeds weer nieuwe gezichten en inzichten. De opbouw van de Japanse tuinen is anders dan van de Europese. Er worden geen bloemen geplant, hoogstens wat bloeiende struiken, waaronder de azalea. De nadruk ligt veel meer op bomen en groen, en daarin worden veel subtiele kleurschakeringen aangebracht. Bomen die veel voorkomen zijn de pijnboom en de esdoorn. Deze verkleurt in het najaar heel mooi. Er wordt op gelet dat de tuin in elk seizoen interessante details te zien geeft. Vaak maakt men in de tuinen gebruik van zogenaamde geleende vergezichten. Dan wordt het bestaande landschap als decor gebruikt voor de tuin. Men noemt dat shakei, geleend landschap. Niet alleen in Japan vindt men boeddhistische tuinen. Rond 1900 kregen vooral kunstenaars in Europa veel belangstelling voor Japan. En Nederland had er al eeuwenlang banden mee. Op landgoed Klingendaal bij Den Haag werd rond 1920 door baronesse van Brienen een Japanse tuin aangelegd die een reconstructie is van een theetuin uit de tijd van theemeester Rikyu. Helaas is dit gedeelte van Klingendaal alleen in mei en juni toegankelijk. In de afgelopen decennia is de belangstelling voor de Japanse tuinen toegenomen. In ons land alleen al zijn er in de laatste 15 jaar 20 tuinen aangelegd door Anja Postma. Eerst was het haar hobby, maar sinds 3 jaar is het ook haar beroep. Vorige maand bezocht ik haar demonstratietuin in Renkum en Anja Postma gaf me een rondleiding.
U ziet hier een tuin die bestaat uit grind, maar in uw hoofd kunt u water zien. Deze tuin heet een Karesansu-tuin. Dat houdt in dat het letterlijk droog landschap betekent. En alles wat je eigenlijk op aarde kunt vinden, vind je hier. Eilanden, vasteland, bruggen, rivieren, meren, oceanen. Noem maar op. Planten, bomen, wouden. Er is ooit een Japanse monnik die heeft gezegd, een Japanse tuin zie je niet, die beleef je. En in wezen is dat ook zo. De Nederlanders zijn gewend dat wat ze zien is waarheid. Maar in een Japanse tuin moet je toch een beetje je fantasie op de loop laten.
We staan hier voor een vrij grote vlakte met grind. Ja. En er liggen wat bamboestokjes en dat creëert een soort pad erdoorheen. Ja. En het grind is geharkt in een patroon van golven.
Ja, eigenlijk staan we nu aan het einde van de tuin. We lopen straks dus naar het begin van de tuin toe. Maar u moet dit zien als het eindstuk van het water en dat is dus de oceaan. De golven die erin geharkt zijn, zijn simpelweg de golven van de zee. En het ligt een beetje aan mijn eigen bui hoe frivol de golven zijn. Als ik heel erg chagrijnig ben, dan trek ik schoon recht. En als ik vrolijk ben, dan heb ik golven. Dus ik heb er nu golven in gemaakt. Het is zo, in een Japanse tuin mag je nooit over water lopen. Dus je legt overal verbindingstukken aan. En in dit geval heb ik bamboestakjes gedaan als symbolische hangbrug. Dus het is niet zo dat u denkt, nou ja, er ligt in water ligt wat te drijven en daar loop je overheen. Nee, het is symboliek. Symboliek is heel essentieel. De Japanse irissen aan weerszijden symboliseren ook weer de oevers van de zee. Want dat zijn in wezen moerasplanten. In het voorjaar bloeit dit ook allemaal diep paars. En de overgang van het moeras is dan ook tevens naar de eerste waterval. Dus het niveauverschil van 40 centimeter. Dat was in deze tuin al aanwezig. Eenmaal, de tweede waterval. En deze eerste hier vooraan hebben we zelf gecreëerd.
Dit eindigt dus op de stoep, waar mensen langslopen. Ja. Lopen ze niet naar binnen?
Honden doen dat. En auto's keren hier nog wel eens. Vooral kinderen, die doen dat wel. Maar de meeste mensen staan toch wel vrij eerbiedig stil. Zo van, wat is dit? En hoe zit het in elkaar? En zien toch ook wel dat geharkte erbij. Dus hebben zoiets van, hé, dat is toch anders dan dat wij gewend zijn. Maar misschien kunnen we een stukje de tuin in.
Gaan we er overheen lopen, over de hangbrug?
Ja, gewoon. Het is zo dat, dat is nooit stevig. Dit ligt allemaal los. En dat geldt eigenlijk voor het gehele looppad aan deze kant van de tuin. En dat heeft een reden. Een Japanner die wil graag dat je elke stap bewust doet in die tuin. Zoals je ook elke stap in je leven bewust doet. Dus op het moment dat je een pad hebt wat makkelijk loopt. Nou ja, geen enkel pad van ieder leven loopt vrij lange tijd vlekloos. Dus dat is ook weer die symboliek. Nou, dan komen we hier bij een kleine opstap. Mensen denken vaak dat ze hele dure materialen moeten gebruiken om iets te creëren. Nou, dat is een tegendeel, wil ik altijd zeggen. Dit zijn oude stoepranden die al bemost zijn. Nou, mooie kun je het dan niet hebben. Een soort ouderdom geven ze aan de tuin. Onkruid haal je er in principe altijd uit. Maar zoals die biezen hier en de viooltjes, de wilde viooltjes die uit zichzelf opkomen, is geen enkel probleem.
En dat is dus een stukje groen hier in het grind.
Ja.
Dat zal dus een eiland zijn.
Dat is een eiland. En ook naar dat eiland komen dan zo direct via een loopgedeelte, een pad. Dat wordt ook weer met elkaar verbonden door middel van een brug. Waar je overheen moet. Want ook om onkruid eruit te halen mag je niet over water lopen. Dus overal moeten altijd verbindingstukken zijn. Hetzij door stapstenen, hetzij door hout of door bamboe, matten. In principe mag alles. Zelfs beton. Als je het maar op de traditionele manier neerlegt. Dan hebben we hier een klein traditioneel hek. Dat is gemaakt van bamboe. Daarmee symboliseer je in wezen het ene gedeelte van de tuin. En het andere gedeelte van de tuin. Want dat is toch in wezen hier wat aanwezig. Omdat je een hoog gedeelte hebt en een laag gedeelte. En de symboliek van de Japanse tuin bestaat ook eigenlijk altijd uit tegenstellingen. Dus droog, nat, hoog, laag, groen, wit. Probeer het maar te verzinnen. En als die tegenstelling er maar is, op een goede verhouding. Vooral vol, kaal. Dat is erg belangrijk, want anders krijg je nog die onrust erin. Dan ben je een heel eind op weg. Ja.
En daar gaan we waarschijnlijk nog naartoe, naar die dam. Daar.
Ja, dat kan. Dat kunnen we nu wel even doen.
Want wat is dat?
Nou, dat is dan de brug die naar het eiland toe gaat. Ja, dus je stapt als het ware over een rivier heen. En dan stap je op het eiland en dan ga je daar onkruid eruit halen. Ik heb als beplanting op de grond zelf, op de aarde zelf, voor Sagina gekozen. Voordeel van Sagina is dat het een veredelde mossoort is die ontzettend sterk is, die goed beloopbaar is en dat de vogels er niet uitpikken. In de zomer droogt het uit, dan krijg je allerlei kleuren, bruin, donkerrood, misschien zelfs stukken zwart. En dan als er een paar keer dan weer water op is gekomen, dan weet je niet wat je ziet. Dus dat soort dingen laat je toch ook min of meer aan de natuur over.
Ja. Dus het is duidelijk een combinatie van manipuleren van de natuur en het laten groeien.
Het rare is dat een Japanner verzot is op de natuur. Echt, dat is onvoorstelbaar. Maar hij zal altijd proberen, en dat geldt voor mij ook, de essentie ervan te pakken. Dus in plaats van een heel woud, één boompje neerzetten, die het zo maakt alsof je ziet dat daar een heel woud staat. En dat is het manipuleren ervan. Dan gaan we eigenlijk even iets te snel. Hier staat een steen. En er zijn heel veel mensen die gebruiken een sprekende steen. Niet in de letterlijke zin van het woord. Maar die wat uitbeeldt in hun tuin als wachter. En dat is in dit geval deze ook. En de een ziet daar een leeuw in. Ik hou het wat vriendelijker. Ik zie er een zeeleeuw in. Dus deze steen symboliseert eigenlijk de waker over de tuin. En als zodanig is die ook gesitueerd. Hij houdt alles in de gaten.
Waar komt die steen vandaan?
Die zoek ik zelf uit. De grote stenen zoek ik altijd de plekken uit voor elke tuin. Want iedere tuin is weer anders. Elke tuin heeft een andere symboliek en elke tuin heeft een andere eigenaar. En dan moet je gewoon de steen op uitzoeken.
Maar is het een Nederlandse steen?
Of? Ja, ik hang toch de filosofie aan die de Japanners ook doen. Materialen gebruiken uit eigen omgeving. En de maaskei, dit is gewoon een simpele maaskei, is een van de goedkoopste stenen, maar heeft het mooiste effect. En dan komen we eigenlijk bij een van de belangrijkste onderdelen van de tuin. Dit is een Japanse tsukubai. Dat is een Japans reinigingsritueel met water. In dit geval is die droog. Dit gebruik is bij de theeceremonie. Dus voordat je naar de theeceremonie gaat, behoor je in een van de kamers voor die tijd te reinigen. Symbolisch ook weer met handen en gezicht. Dus lichaam en geest.
Ja. Ja, dat is een vierkante bak van graniet. Grote graniet, ja, ja. Blokken. En daar liggen stenen in.
Ja.
En bamboestokken waar een soort lepel op rust.
Dat klopt. Dan hebben wij, ook ik doe wel eens concessies die ik eigenlijk niet mag doen. Maar ik heb daar een bankje neergezet, puur omdat ik het leuk vind staan, maar je kunt er dus niet komen. Want ik heb er geen looppad naartoe. Ik had wel een...
Ja, want daar is weer zee tussen.
Ja, daar is zee tussen. En ik heb een paar stapstenen tussen gelegd, maar ik vond dat de ruimte dusdanig onderbreken, dat ik dacht, ik doe dat toch niet. Daarboven staat een aaser. Er staan er hier meer. Ik heb een aantal bijzondere soorten die nu pas na een jaar of drie aardig beginnen aan te slaan.
Dat zijn esdoorns.
Dat zijn Japanse esdoorns. En die blijf ik ook in een bepaalde vorm snoeien. Zodat er een bepaalde transparantie in blijft. Want anders dan groeit het volledig dicht en heb je er niks aan.
Er is er eentje, die is al helemaal rood. Hè? Dat is heel mooi.
Dat is ook een rode. De palmata is dat. Die zit nu nog dieper in het rood, omdat toch al een beetje de herfsttint erin komt. En het contrast met het zwarte Japanse gras wat ervoor zit, versterkt het rood ook nog eens een keertje.
Ja. Dat is weer een ander eiland.
Dit is eigenlijk de oorsprong van de tuin zelf. Dit is het zogenaamde heilige schildpaddeneiland. In Japan heb je schildpaddeneilanden. Die schildpadden leven daar gewoon in het open water. Omdat dat vaak verwarmde vulkanische meren zijn. Nou, dat kan hier dus niet. Maar dan kun je dat ook weer symbolisch weergeven. Ik heb daar in het klein een klein bronzen schildpadje voorgelegd om dat symbool te versterken. U moet zich voorstellen dat de bamboe die daarachter staat de fontein van het water is. De voet moet u eigenlijk niet zien, dus u zou eigenlijk door de knieën moeten. Want het begin van water mag je sowieso nooit zien. Want het begin van water staat symbolisch voor begin van leven. En dat weet ook niemand wanneer dat begint. Dan valt dat water als het ware over deze berg heen. En het zwarte split symboliseert de loop van het water. Rondom de stenen en rondom andere dingen die u tegenkomt. En zo langzamerhand vloeit het uit in meren, rivieren, zeeën. Naar beneden toe via de waterval. Daarbij staat een Ishidoro. Dat zijn Japanse tuinlantaarns, van oorsprong dode lantaarns. Ze worden gebruikt op de dodentuinen, om daar degene die gestorven is te vereren met een lichtje. Maar in de 14e eeuw is iemand, een theeceremoniemeester heeft dat gezien en die heeft gedacht, dat zal wel eens moois kunnen staan in mijn tuin. Dat heeft hij gedaan en inderdaad, daar was iedereen verrukt over. En zo langzamerhand is dat ook zo ver geïntegreerd dat bijna niemand meer weet waar de oorsprong vandaan komt. Want ze denken dat het altijd bij de Japanse tuin heeft gehoord, maar dat is beslist niet zo.
Nou, en op dat eiland staan dus verschillende bomen. Die rode esdoorn. En ja. Dit is...
Dit is een hosta. Heel belangrijk in een Japanse tuin is dat je alles wat je aan beplanting gebruikt effen van kleur moet zijn. Dus je mag beslist geen bontbladerig beplantingssysteem erin brengen, want ja, dat verstoort te veel. Kijk, je mag, zoals u ziet, er is hier bijna eigenlijk niks wat bloeit. Alleen in het voorjaar bloeien de azalea's. Nou, dat is sommige mensen nog een doorn in het oog, omdat ze alleen dat groen willen hebben. Maar door de variatie van groen, fijnblad, grootblad, lichtgroen, donkergroen, krijg je toch een enorme kleurschakering. Ja.
Is dat nu onkruid wat er tussen die
dat is klaver, rode klaver. Wij halen dat niet al te vaak weg, omdat het toch heel erg leuk staat.
Ja.
Maar dat is dus weer, wat kun je gebruiken in de tuin? Wat komt er vanzelf in?
Ja.
En wat haal je vervolgens weer weg? Dus iets wat stoort, dat kleine groene spul, dat haal je weg. Maar die klaver vind ik niet storen. Ik vind dat toch wel wat hebben, want het geeft ouderdom eraan. En dat is met deze stenen ook. Het lijkt net of deze stenen nou bij wijze van spreken al 100 jaar liggen, want ze zijn allemaal weggezakt en scheef. En, maar het ligt net 3 jaar. En dat is het effect met de Japanse tuin. Je moet net doen alsof het al honderden jaren ligt.
Ja, want sommige stenen zitten veel dieper in de grond ook. Hè?
Maar dan is het dus een beetje de kunst om naar die steen zelf te kijken hoe diep die moet. Wat het mooiste effect is. Nou, daar zijn dit allemaal kleine stenen. Wij hebben ook eilanden waar je gigantisch grote stenen bij gebruikt. Dan wordt het nog essentiëler om ze goed neer te leggen.
U heeft deze tuin dus aangelegd toen u zelf hier woonde in
ja,
dit huis.
Ja.
Hoe kwam u daar zo bij om dat te gaan doen?
Ik heb 15 jaar geleden heb ik mijn eerste tuin aangelegd in Bennekom, in het eerste huis wat wij hadden. En daar heb ik ook een aantal maanden op gewerkt, zonder dat ik eigenlijk wist hoe en wat. En toen belde er een Japanse mevrouw bij mij aan en die vroeg wie de ontwerpster was. En ik was 24 toen. En toen zei ik heel verlegen van dat ben ik. En toen zegt ze, weet je wel dat je een Japanse tuin hebt gemaakt? En dat wist ik niet. En door haar ben ik hier heel erg mee in aanraking gekomen. En heeft ze me gestimuleerd om dat fouten daarin te maken en goede dingen te maken. En nu heb ik mijn eigen bedrijf erin. En wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van Japanse tuinen. Dus niet de gewone tuin, maar echt de Japanse tuinen. Dus ik heb voor mijn hobby mijn werk gemaakt.
Bent u ook boeddhist geworden inmiddels?
Nee, maar ik geloof dat het er steeds meer naar gaat neigen. Want ik heb op dit moment boeken ben ik mee bezig om te lezen over het boeddhisme. En ik denk, ja, zo leef ik eigenlijk al. Dus het komt er wel heel veel in de buurt.
Wat houdt het in, zo leef ik al?
Ik kan haast zeggen, niet materialistisch. De tuinen die ik aanleg zijn vrij sober. Zijn een basisprincipe, hebben allemaal een basisprincipe. En zo leef ik denk ik zelf ook. Ik probeer goed om te gaan met de dingen die ik moet doen. Ik probeer ook goed om te gaan met de dingen die ik niet leuk vind om te doen. En dat geldt voor alles eigenlijk. Dat geldt van autorijden tot eten, drinken, met mensen omgaan. En op een gegeven moment heb je daar vrede mee gesloten en ben je daar één geheel mee geworden. En ik denk dat dat ook de bedoeling is.
Deze tuin ligt aan de weg.
Ja.
Ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat je daar rustig kan gaan zitten om de tuin op je in te laten werken.
En toch zijn de mensen die het doen.
Is er nou ook een tuin, een beetje een besloten tuin, waar ze kunnen zitten mediteren?
Er zijn een aantal tuinen die klanten hebben opengesteld voor mensen om daar eens te kijken. Waaronder een hele grote tuin in Den Helder. Die man is zelf reiki-meester. En die zou het ontzettend leuk vinden als mensen daar kwamen bij hem om te mediteren. Hij stelt zijn huis open voor iedereen. Het is een Japans getint huis. Dat heeft hij in samenwerking met een architect ontworpen. Hij heeft jarenlang op Azië gevaren. En we hebben daar een hele mooie dolfijntuin neergelegd. Dus een eiland in de vorm van een dolfijn. Heel groot. Het is schattig. Meer dan 1000 vierkante meter, die tuin. Stenen, ook een karele zandsoortuin. Dus een droge landschapstuin met een theehuis, alles erin. Bezoek zeker waard.
Als u een Japanse tuin wilt bezoeken, kunt u terecht in België in Hasselt of Oostende en in Duitsland bij het Bayer hoofdkantoor in Frankfurt. Mocht u een van de tuinen van Anja Postma in Nederland willen ervaren, dan kunt u bellen voor een afspraak via de boeddhistische omroep op telefoon 035 629 3191. Telefoon 035 629 3191.
U luisterde naar een bijdrage van Jeanette Werkhoven over Japanse zentuinen en de boeddhistische meditatie. Over 2 weken neemt Marloes Lazal u mee naar een Spaans spiritueel centrum, waar zij een ontmoeting heeft met een inspirerende Rotterdamse. Graag tot over 14 dagen.